Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Ali Althoff. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van de Boon uit Hummelo voor zal gaan. De organist is Gert Aldenbeuving. De lector is Anneke van Helvoort. De koster vanmorgen is Jannie Wiegers. De opname zal verzorgd worden door Piet Veraard. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw Rikkie Havenk Hamer in Tolwijk en naar de heer Joop Hazelaar in Steenderen. U kunt uw gaven geven voor diaconie en plaatselijke kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor het anker. Volgende week zondag 25 mei is er om 10 uur weer een dienst in de Remigiuskerk. Dominee Hubertien Oosdijk zal dan voorgaan. Thema van deze dienst is Ik geloof in jou en is bestemd voor jong en oud. Deze dienst is voorbereid door dominee Hubertien Oosdijk, Herma Hulleman en enkele jongeren. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen u een goede dienst toe en willen u vragen te gaan staan. Dominee Deodaat kondigt het eerste lied aan en hij heeft een nieuwe preek gemaakt.
Gemeente, we grappen niet alleen maar voor de dienst in de consistorie, hoor. Maar er was nu toch iets anders waar we toch wel een beetje pret met elkaar over hebben gehad. De aankondiging van het eerste lied gaat over het volgende. We zingen gezang 283 en we zingen allen de verzen 1, 3 en 5. De mannen zingen vers 2. En de vrouwen zingen vers 4. Dus 1, 3 en 5 voor allen. Mannen 2 en vrouwen 4. Wij zingen gezang 283.
Thank you.
Onze hulp is de naam van de Heer. Die trouw houdt in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. De woorden van ons Gloria-lied na het Kyrie-gebed zijn gezang 705, de versen 1 en 4. Laat ons de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld. Goede God, wij bidden u, laat uw ontferming groter zijn dan onze zorgen, groter dan onze onmacht, groter dan onze onwil. Laat uw belofte niet verbleken tussen onze eigen sterren en niet verstommen onder ons rumoer. Laat uw roepen gehoord worden, ook als wij enkel aanzien wat voor ogen is. Laat uw trouw blijken waar wij ons voeden met wrok en teleurstelling. Doe ons reikhalzen naar uw ontferming. Doe ons gedrag daar ook door laten bepalen, zodat wij niet hopeloos zijn, maar steeds opnieuw kunnen beginnen. Help ons te herinneren aan uw belofte van uw trouw. Zo bidden wij samen. En wij prijzen Gods grote naam en zingen. Voordat wij gemeente twee gedeelten uit het goede boek gaan horen, namelijk uit Deuteronomium 6, de versen 1 tot 9, en daarna uit Johannes 13, de versen 31 tot 35, bidden wij om het licht van God op zijn woord. Na de oudtestamentische lezing zingen wij van gezang 316, de versen 1, 2, 3 en 4. 316, 1, 2, 3 en 4. Zullen wij bidden om het licht van God op zijn woord. God, verlicht onze last in het leven. Versterk ons hart. Verruim onze adem. En ontsluit onze lippen. Opdat wij in staat zullen zijn in weerwil van alles wat wij om ons heen zien en beleven, van u te blijven zingen, van u te blijven spreken, van u en uw eindeloze goedheid. Amen. Ik snap het misverstand, want meestal heb ik dan nog een halve voorpreek. Maar die hebben we nu niet.
Deuteronomium 6. Mozes zegt: dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef, dat geldt voor u, zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. De Heer is de enige. Luister, Israël. De Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover.
Hoor dan het heilig evangelie. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken en hij zal hem moeten verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij jullie. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, zult gij niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat ge elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet gij ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent en uw liefde onder elkaar hebt. Na de overdenking zal Gert Spede een koraal Christ laak in todesbanden en daarna zingen wij uit gezang 654 de verse 1 en 6 allen, daar komt hij weer, maar het duurt nu een tijdje voordat ik weer bij u kom, dus dan hoeft u weer een tijd niet in wisselzang te zingen. 1 en 6 allen en 2 voor de vrouwen stemmen en 5 voor de mannen stemmen. Dus dan gaan de vrouwen voor, de dames gaan voor en de mannen volgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik was door omstandigheden genoodzaakt om de overdenking van vandaag, een nieuwe overdenking, ook de vorige was een nieuwe overdenking, maar een nieuwe overdenking, vorige week te maken. En ik zat toen nog helemaal in de flow van de dagen van 4 en 5 mei. En natuurlijk ook het bezoek van de Queen's Own Rifles aan het graf van George Gordon Kavanagh, waar ik door vriendschap met een van de organisatoren bij aanwezig was. En dat betekende dat ik toch heel erg met dat herdenken bezig was. Maar dat in combinatie met dat enorm ingewikkelde onderwerp uit de actualiteit, datgene wat er gebeurt in Gaza. Want dat zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar moet denken. De walgelijke vormen van antisemitisme in de jaren 38, 37 van de vorige eeuw tot aan 45. Waarbij we altijd hebben gezegd, en Willem-Alexander heeft dat prachtig nog eens een keertje gezegd, de treinen naar Sobibor begonnen te rijden bij de bordjes verboden voor Joden in het Vondelpark. De bordjes verboden voor Joden in het Vondelpark werden neergezet, begon er een attitude, begon er iets dat uiteindelijk de treinen naar Sobibor hebben laten rijden. Maar nu zitten we in 2025, of eigenlijk al vanaf 24, met datgene wat er in de Gazastrook gebeurt. En ik moet u zeggen, ik ben er niet uit. Ik ben er alleen verschrikkelijk door geschokt. En ik ben er verschrikkelijk mee bezig. De ideeën van meneer Trump, de ideeën van meneer Netanyahu. En datgene wat daar gebeurt. Maar ik kan er ook iets van begrijpen. En dat heb ik geprobeerd te doen door nog een keertje die boeken uit de boekenkast van mijn vader, die nog steeds op mijn studeerkamer staan, te raadplegen, de boeken van Presser. Verschenen in 1965. Het eerste grote Europese onderzoek toen door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, zo heette dat toen nog, in Amsterdam onder leiding van Presser gestart. Waarbij gezocht werd naar een verklaring van datgene wat er in Amsterdam bij de Duitse bezetting gebeurde met de Joden. De boeken heten De Ondergang. Het zijn twee delen, knijvige delen. En mijn vader was een stevige roker. Hij hield het slechts op 1,5 pakje check per dag, dus dat werkte wel door. En dat deed hij ook in zijn studeerkamer, dus de banden zijn knettergeel, maar volgens mij waren ze ooit een beetje kruimwit. Maar in die boeken wordt dus dat verhaal door Presser opgeschreven. En ik heb met ingehouden adem opnieuw dat verhaal uit de contemporaine geschiedenis, de geschiedenis van deze tijd, hè, dat zijn de 40er jaren toch, weer tot mij genomen. Want het heeft mijn generatie gestempeld. En ik denk zelfs ook de generatie van onze kinderen. Om maar niet te spreken van de generatie van mijn ouders die nooit bevrijd zijn geweest. 5 mei 1945 was een markeringspunt. Maar hun bevrijding was het moment van overlijden, omdat ze niet meer hoefden te denken aan die vreselijke jaren die dag en nacht bij hen binnenkwamen. Ik ga daar vanmorgen nu niet veel meer over zeggen, maar wel die herinnering aan Presser. En datgene wat ik daar las, namelijk dat letterlijk Joden op de drempel van de gaskamers, onder de rook van de dood, de woorden reciteerden die wij net hebben gehoord. Vanmorgen. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Letterlijk vertaald, en ik denk dat de Statenvertaling dat het meest helder doet. Hoor Israël, de Heer is God. De Heer is één. Of zoals nu gelezen werd, de enige. Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. En ik moet u zeggen dat ik niet dan met grote terughoudendheid die woorden uit de belijdenis van Israël hier op deze plaats vandaag een steenderen in mijn mond nemen. Ik heb er ook nooit eerder zo over gepreekt. Want ik ervaar die woorden als te heilig. Maar ook te beladen voor mij. Zeker als ik me indenk hoe en waar die grote woorden van geslacht op geslacht hebben geklonken. Daar op de drempel van de gaskamers, maar ook gezongen bij het dagelijks gebed, gezongen bij het aanzicht van de dood, gebonden ook op de gebedsriemen in kleine papiertjes met een leertje en geschreven op de rolletjes van de mezuza aan de deurpost. U kent dat misschien wel, hè? Die kleine koperen of verzilveren rolletjes waar de tekst van deze woorden, van de 10 geboden zeggen wij dan, op is neergeschreven. Die voor Joden maakte dat je er iedere keer als je je huis binnenkwam, dat je herinnerde. Maar als de bezetter aan de deur klopte, zagen ze die mezoeza ook hangen. Of de twee gaatjes waar de mezoeza gehangen had, omdat men hem had weggehaald. Maar anderzijds, er is niets geheimzinnigs aan die woorden. Hoor Israël, de Heer is één. Want die woorden vragen ons, en ook vandaag op 18 mei, om toch weer eens opnieuw te worden overdacht. En met respect en eerbied op hun inhoud te worden bekeken. Want alles wat er voor Israël aan geloofsbelang is en te leren valt en vast te houden valt, wordt samengevat in dat ene gebed. Hoor Israël, en de Heer is de enige. Want in die woorden, beste mensen, valt voor Israël de beslissing over waar het in het geloven om gaat. En waar het ook om gaat in het onderwijs om het geloven, het doorgeven van het geloof in God. En daar gaan we vanmorgen in deze geloofsgemeenschap bij stilstaan. Want het is van uitermate groot belang dat we dat toch nog eens een keertje scherp op het netvlies hebben. Want wie de woorden hoor Israël, in het Hebreeuws Shema Yisrael, in de mond neemt, moet goed bedenken dat die wordt aangesproken. Het komt niet uit jouw brein voort, maar het wordt je aangezegd. Je zegt het wel en je herhaalt het wel, maar de eerste wat je moet doen, zegt deze woorden, is luisteren, is horen. Daar begint alle geloven mee. Luisteren, horen. Hoor jij, Israël? Zo komt God naar jou toe. Want nadat jij bent aangesproken en hebt gehoord, word je getrokken, en dat lazen we in Johannes daarnet, in een liefdesrelatie. Je wordt als het ware naar het hart van God toegehaald. Met heel je leven, met heel je onvermogen, al je gemiezer en je geneuzel. Half werk is niet mogelijk. Een heel vreemd idee is dat, dat heel de hemel en heel de aarde en al dat daar op gericht is, gewoon met begint met een God die jou aanspreekt. En die begint met jou lief te hebben. En dan ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Maar ik schroom niet om dat te zeggen. En het gevaarlijke is, dit is uniek voor het Jodendom en uniek voor het Christendom dat staat op de schouders van het Jodendom. Want een andere grote wereldgodsdienst waar ik geen oordeel over wil hebben, dat past mij niet, de islam, begint met de mens die door de knieën moet gaan. En die zich klein moet maken, onderwerpen moet aan de eeuwige. Denkt vanuit de mens. En dat is een wezenlijk, wezenlijk verschil. Of er een God is, die waar die ook is, en wat het ook is, en hoe het ook is, ik weet het niet. Ik ben 40 jaar predikant, maar ik weet alleen maar dat ik nog minder weet dan ik 50 jaar geleden wist, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik wat te weten, nou weet ik helemaal niks meer over God. Dat wil zeggen Ik vermoed. Ik vertrouw hardnekkig. En we noemen dat geloven. Maar wat ik wel weet, dat is dat het inzet met een God die bewogen is om ons. En wij ons geen zorgen moeten maken of wij bij die God kunnen komen. De eerste beweging is van de andere kant naar ons toe. Dat kan geen zinnig mens bedenken. Dat is uniek voor Jodendom en Christendom. Het is nog erger, geen mens kan het begrijpen. Dat is ook uniek voor het Jodendom en het Christendom. Je hoeft het niet te begrijpen. En dat, gemeente, is ook precies de reden dat Israël besloten heeft om dat vreemde verhaal over Israël en Gods onbegrepen verbondenheid met ons iedere dag weer te herhalen met die woorden: hoor Israël. Horen om niet te vergeten. Woorden die generaties van mensen zoekend, tastend, vertwijfeld geraakt hebben gereciteerd, hebben gezongen. Woorden die de kracht krijgen van een principe, een grondwet, een huisregel. En daarom wordt die ook op de deurposten geschreven, op de poorten van de stad. En de vraag is hoe dat woord en die werkelijkheid van God en mensen en die onbegrijpelijke liefde van die God die zich toebuigt naar de mens ook iets voor jou kunnen gaan betekenen. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Dat het iets voor jou gaat betekenen. Dat het een zaak wordt van, het principe basis onder je leven. De tekst geeft daarvoor 3 aanwijzingen. En ik ga er niet te lang over uitweiden, maar ik hoop dat u die 3 punten kunt vasthouden. De tekst zegt 1. Dat is prachtig gezegd. Prent het je kinderen in. Dat is vreemd. Dat met die opdracht jouw eigen leerproces begint. Maar zo werkt het wel. Want een mens begint pas echt te leren wanneer je de opdracht krijgt om het aan anderen uit te leggen. Mensen die in het onderwijs zitten, die zouden dat onherroepelijk herkennen. Je begint pas echt te leren als je het een ander moet uitleggen. En naarmate je aan anderen jouw doorzicht, jouw inzicht doorgeeft, ontvang je zelf ook inzicht. En omgekeerd geldt het ook. Wie altijd zelf leerling blijft, leert niks. Wie zelf leraar wordt, begint te leren. Het geheim van het geloofsgesprek, van elk leergesprek, is daarom een constante rolwisseling. En daarom moet een voorganger, een predikant, kringen leiden. Moet een voorganger, een predikant, met kinderen en met jongeren in gesprek zijn. Want het is niet dat hij het weet, maar hij moet met de vragen, zijn eigen vragen kunnen scherpen. En in een gemeente waar mensen alleen maar levenslang preken horen, bij voorkeur uit die eikenhouten broek vandaan, wordt niets geleerd. Dan hoor je alleen maar. Gespreksgroepen, geloofsgesprekken in een geloofsgemeenschap zijn van fundamenteel belang. Het tweede punt is, spreek erover. Waar wordt geleerd, moet worden verwerkt. En moet je dus het risico aangaan van een gesprek. Met de noodzaak om vragen op te laten komen. En vragen mogen opkomen. Dat betekent alleen dat als je een gesprek hebt en vragen op laat komen, er ook in geloofszaken ruimte gaat ontstaan voor twijfel. Het twijfelen in geloofszaken mag en moet en kan. Want het gaat om de hoogste en de diepste dingen van het leven. En die moeten worden ondermijnd door zogenaamde zekerheden. Ook als het pijn doet. Ook als je in je leven dus bepaalde geloofszekerheden ineens moet loslaten. Ook als het verzet oproept. Want dat heeft alles te maken met echt leren. Wie de pijn in een gesprek wil vermijden, ontzegt zich de groei. Ontzegt zich ook de mogelijkheid om je tot vragen te verhouden. Ontzegt zich ook de mogelijkheid om wijzer te worden. En zodra iemand in een geloofsgesprek met veel aplomb ineens amen roept, moet er telkens weer iemand opstaan die zegt, ja, amen. Maar ik dacht, blijf in gesprek. De opdracht om erover te spreken wordt wel nader ingevuld. Want dat staat heel subtiel in die Bijbeltekst. Spreek erover wanneer je thuis zit en je neerlegt. Spreek erover wanneer je opstaat en op weg gaat. Dat betekent dat die geloofsgesprekken niet altijd en overal gevoerd moeten worden. Dat is waarom ik zoveel bezwaar heb tegen evangelisatie op de hoek van de straat. Want die gesprekken moeten gericht zijn. In een bepaalde setting plaatsvinden. Gaan over de beslissende momenten in jouw levensweg. Spreek erover, staat er in de schrift, wanneer je thuis zit en je neerlegt. Ik denk dan aan de momenten dat je het huis moet houden. Vrijwillig of gedwongen door ziekte. En dat is de tijd wanneer ze zeggen dat je de zaken dan maar uit handen moet geven. Of dat je je met de feiten moet neerleggen. En dat je je moet overgeven omdat je horizon krimpt. Het zijn de zaakdagen dat je je verbonden kunt voelen met Elia of Hagar. Met Hiskia in zijn ziekte of Hanna in haar onvruchtbaarheid. In die dagen, wanneer anderen zeggen dat jij er maar bij neer moet leggen of het maar moet kon accepteren, zul je over de dingen van God moeten spreken. Anders dan ooit tevoren. Wanhopiger soms. Mijn God, waarom? Of inniger. Kom mijn onvermogen te hulp. Machteloze woede kunnen daarbij horen. Of een enorm verlangen naar perspectief. Je kunt het ook doen naar binnen gekeerd in stilte. Want in stilte kun je de prachtigste gesprekken voeren. Maar de opdracht is dan te spreken over God en jou als mens. En datgene wat er tussendoor gebeurt. En dat tussendoor is die onvoorwaardelijke liefde. In ieder geval, zwijgen is de dood in de pot. Want al sprekend heb je niet meteen, maar misschien wel langzamerhand helderheid. En dan het derde. Nee, nog eventjes het andere stuk. Ja, spijt me. Ik ben op de even. Spreek erover wanneer je opstaat en op weg gaat. Toon je slagvaardig. Kom in verzet wanneer dat nodig is. Ik las deze dagen in de krant. Waarom zijn er nu zo ontzettend weinig betogingen voor vrede. Waarom? Ik herinner ze me in de jaren 70 wel. Toen was ik natuurlijk ook, ik studeerde toen. Er werd veel betoogd. Kom in verzet wanneer dat nodig is. Want dan is de daad soms het enige argument. En voel je verbonden met het lofzang van Maria. Mijn ziel maakt grote Heer die naar mij heeft omgezien in mijn lage staat. Kijk naar Mirjam. Die opkwam voor haar broertje. Die daar in het riet in een kistje lag. Kijk naar Deborah. In de dagen van onderdrukking en verzet spreek je totaal anders over de verhouding tussen God en mensen. En dan mag je ongeduldig zijn in het debat. Je kunt een strijd niet aanheffen. Weet u dat nog? Zingen we dat hier wel eens? Nooit meer. Hè? God roept ons broeders tot de daad. Zijn werkwacht. Ja, je zit nou te lachen, hè? Maar wat op deze zondag hadden we moeten zingen? Met Gaza en met Trump. God roept ons mensen, hè, want we zingen niet meer broeders. God roept ons mensen tot de daad. Zijn werkwacht vangt nu aan. Ik zit te denken, Gert, gaan we dat straks als slotlied zingen? Of? Ja, oké. Okay. Moet jij het even opzoeken, want dan kan je het zeggen. Want ik heb nu geen tijd om het op te zoeken. Maar een strijdlied waarbij mensen met elkaar verbonden zijn. Een constructief plan. Ik zie dat het hier in deze gemeente gebeurt. Constructieve plannen maken om met elkaar verder te kunnen. Als het water je aan de lippen staat. Maar blijf dan ook spreken over Gods onvoorwaardelijke liefde. Want ook bij dit leven moet geleerd worden en gedaan. Als geloven zonder daden blijft, kan je cadeau krijgen. En dan tot slot. Want er komt een eind aan deze preek. U mag aan de koffie een keer. Dat is het derde gebod. Bind die woorden aan je hand. Wie in gesprek is over God en de mens en de liefde ertussen, die zal die woorden verbinden aan zijn eigen manier van doen. Zijn eigen levensweg. Gods weg en de weg van de mens horen bij elkaar. God heeft niet zoveel andere handen en voeten dan de onze. Laten we daar nou maar van uitgaan. En dan de rest, daar mogen we over filosoferen. Maar het zijn jouw handen die ertoe doen. Gods liefde wordt verbonden met mensen en met wat ze doen. Woorden worden daden. Zo heb je God met heel jouw lief, met heel jouw vermogen. En dat is toch al wat. Maar op de valreep gebeurt er dan nog iets. Haast lachend relativeert Mozes al die zware woorden die we net hebben gehoord. En hij zegt, bind die woorden op je hand als een teken. Alles wat wij doen, modderend, zoekend en tastend, hoeven niet Gods rijk nabij te brengen. Daar zorgt God en de Heilige Geest zelf voor. Maar laten het geloofwaardige teken zijn. Een teken heeft betekenis en geeft teken. Maar is niet bergen verzettend. Daarom kent het christendom, God zij dank, ook geen heilige oorlog. En geen terroristische acties om dingen en wakens te verzetten. Wat wij doen, mogen tekens zijn. Ze hoeven niet de voorpagina te halen, mensen in Steenderen. Mij hoor. Als het maar een beetje meezit, dat het wat vrolijke opwekkende, opbeurende gelijkenissen zijn van een onbegrijpelijke liefde, waar God de wereld, maar ook jou lief heeft. Zo zei het.
Thank you.
Gemeente, tijdens mijn overdenking, die natuurlijk een beetje uit de hand liep. Ik had hem voor, omdat ik niet alle tekst goed kan lezen, voor het grootste deel uit mijn hoofd gedaan. Zag ik Gert wel daar op het orgel met één oog. Zoeken naar God roept ons broeders tot de daad. Dat lied is in het liedjesboek, dit boek, eruit gemikt. Want dat schijnt niet meer te mogen of zo. Ik stel voor dat wij gewoon het aangegeven lied 655 zingen. En we laten ons verrassen om te kijken wat het slotlied bij de uitgang is. Wat bij de uitgang gespeeld wordt. En als u dan nog even blijft zitten of u komt hier toch nog even langs om een handje te geven. Dan ben ik heel benieuwd wat wij horen. Maar met zo'n toporganist heb ik geen enkele zorg. De responsie in het lied, in de gebeden, op de woorden Zo bidden wij samen, is gezang 368 Dirk. 368 D. Houd mij in leven. Zullen wij met en voor elkaar bidden. Goede God, u danken wij dat uw naam genoemd blijft met uw grote daden verhaald. En zo keer op keer bij toekomst krijgen. En de wereld opnieuw aan onze voeten ligt om er met uw hulp en door uw inspiratie onze verantwoordelijkheid in te nemen. Gezegend zijt gij, de bron waaruit we leven mogen, de hand van waaruit wij elkaar ontvangen. Wij bidden u, God, voor hen die lijden aan dit leven en de kracht missen om de nieuwe dag te groeten, dat hun leven niet versluierd raakt in teleurstelling, in machteloosheid. Maar dat de opgave van de strijd ook een overgave aan u kan zijn. Zo bidden wij samen. Blijven vertrouwen dat wij niet uit uw hand vallen. En dat als wij schipbreuk lijden aan het leven zelf, als de angst om wat er in de wereld gebeurt ons leidt en ons doet verdwalen, wees gij dan de gids die ons tot daden roept. Het baken dat ons wenkt. Het woord dat ons wekt. Zo bidden wij samen. Alle tranen wilt gij wissen. Onze trooster wilt gij zijn. Wees onze deelgenoot in wat ons bezeert en kwelt. Help ons in het verdriet om het onvolmaakte. Help ons als zorgen ons te groot en te heftig zijn. Help ons als de littekens die in ons leven zijn gevormd ons zo radeloos maken. Help ons niet zonder hoop te zijn. Zo bidden wij samen. Hoor ons, God, als wij samen bidden. in stilte. Hoor en verhoor ons als wij bidden met de kerk der eeuwen en overal op deze aarde. Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwig. Zo mogelijk, gemeente, zingen wij staande gezang 655. De versen 1, 2, 3, 4 en 5. Gemeente van Steenderen, gast in ons midden, aanvaard dan uw opdracht in deze wereld op de plaats waar u gesteld bent, dragende en uitdragende de zegen des Heeren. Want de Heer zegene en hij behoede ons. De Heer doet zijn aanschijn over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede.